Goedemorgen, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 7. 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 7. In Timotheus hoofdstuk 3 vers 1 begint met de verklaring, dit is een betrouwbaar woord. En dat is wat we geloven. We geloven dat de Bijbel, het woord van God, een betrouwbaar woord is. De Bijbel zegt, God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij spreken zou. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen. Alles wat de Heere zegt is volkomen betrouwbaar. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener, nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. En moet ook goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Tot zover de schriftlezing. Dit is een betrouwbaar woord, broeders en zusters. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, naar mijn overtuiging, zou elke broeder, elke gelovige broeder in Christus, in de gemeente, het verlangen moeten koesteren om ooit opziener of diaken of ouderling te worden. Nu zeg je misschien, nou dat interesseert mij echt geen fluit. Dat mag zo zijn, maar dan rammelt er wel iets aan je geestelijk leven. Want je zou in je hart de hoop moeten koesteren om op een dag tot oudste van de gemeente te worden verkozen. En wel omdat de gemeente je als een man Gods herkent. Die de leiderschapskwaliteiten heeft om leiding te geven aan de kudde van de Heere. Omdat je er blijk van geeft Gods wil voor je eigen leven te doen en daarin onverschrokken bent. En daarom ook in staat om leiding te geven aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nu zijn er verschillende mannenbroeders in ons midden die deze bediening ambiëren. En sommigen bidden dat de Heer werkelijk hen zal roepen en hen deze verantwoordelijkheid zal geven. Nu is het niet zo dat de broeders van het bestuur op dit moment en straks de oudste raad de meest gekwalificeerde mannen van de gemeente zijn. Ik ken hun harten natuurlijk niet, maar ik ken wel mijn eigen hart en daarom zeg ik dat zij niet altijd de meest gekwalificeerde mannen zijn. Maar hoe dan ook, de Heere God kiest zich bepaalde mannen om voor een bepaalde tijd een leidende functie te hebben binnen de plaatselijke gemeente. Maar elke man zou deze positie moeten nastreven en daarvoor zullen wij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Het gaat in onze tekst niet alleen om de vereisten voor de oudste, een soort van checklist waarop je ze kunt afkruisen. Nee, de Heere wil dat elke man dit ambt nastreeft en dus behoort elke man in Christus deze vereisten daarin te groeien, daarin toe te nemen, zodat je klaar bent op het moment dat de Heere jou tot de taak van opziener of ouderling roept. Dit is Gods wil voor elke gelovige man. Let op, het gaat in deze lijst niet om gaven. Belangrijk. Het gaat niet om gaven, maar om kwaliteiten, om kenmerken, karakteristieken. Er is tegenwoordig zoveel te doen over gaven. Wat is je gave? Je hoort over bijna niets anders meer praten dan iemands gaven, iemands bekwaamheden. Maar wanneer de Heere iemand voor het ambt van ouderling zoekt, dan zijn gaven ondergeschikt aan iemands persoonlijke kwaliteiten en karakteristieken. De Heer is meer geïnteresseerd in wat een man is dan in wat een man kan. En dat zou voor ons allen een geweldige bemoediging moeten zijn. Dus het gaat bij het ouderschap niet primair in eerste instantie op wat iemand kan, maar om hoe iemand is in de praktijk van zijn dagelijks leven. Nu, naar wat soort mannen is de Heer nu op zoek? Ten eerste leren wij hier in vers 2 dat een opziener moet onberispelijk zijn. Onberispelijk. Nou, de lat wat van meet af aan zeer hoog gelegd. Een opziener moet dan volmaakt zijn. Onberispelijk. Op het gedrag en karakter van een oudste mogen geen op- en aanmerkingen te maken zijn. Nou, u begrijpt dat als dit een absolute vereiste is, alle oudsten en ook bestuurders op dit moment hun ambt moeten neerleggen. Geen van ons zou ook straks ooit oudste kunnen worden. Het hier gebruikte woord betekent letterlijk niet vatbaar voor beschuldigingen. Niet geschikt om een aanval op te doen. Met andere woorden, onbesproken. Een man waar de wereld niets op aan te merken heeft. Stel je voor dat de wereld zegt zo, hij een christen? Hij bij jullie een ouderling in de kerk? Nou, zo'n soort man hoort geen opziener te zijn. Hij behoort alom bekend te staan als een integer mens. Een integere man. Er is in principe niets tegen hem in te brengen. Zijn leven is een open boek waarvan de pagina's schoon zijn. Nu, we hebben deze week gehoord dat Guido van Woerkom zich heeft teruggetrokken als nationale ombudsman. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij dat als volgt gemotiveerd. En ik lees u daar een klein stukje uit voor en leest u in de plaats van ombudsman maar oudste. Naar mijn mening dient de nationale ombudsman, en u leest nu maar even ouderling, in zijn handelen boven elke twijfel verheven te zijn. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit thans niet het geval is en dat het risico bestaat dat de werkzaamheden van de nationale ombudsman, / ouderling, hierdoor negatief beïnvloed worden. Dit acht ik niet wenselijk, daar ik dan niet adequaat kan toekomen aan de taak die ik mezelf gesteld heb bij de invulling van dit mooie en zware ambt. Broeders, in hoeverre voldoen wij hieraan? Is jouw handelen boven elke twijfel verheven als een wereldlijke ombudsman hieraan moet voldoen? Hoeveel te meer het geestelijk leiderschap van een plaatselijke gemeente? In hoeverre komt ons leven hiermee overeen? Is ons leven een open boek of zijn er een paar pagina's in ons levensboek die we maar mooi dichtgeplakt houden, niet toegankelijk voor een ander om in te kijken, omdat het anders ons getuigenis en het getuigenis van de christelijke gemeente verzwakt? Nu, als dat het gevoel is, als dat het geval is, dan wordt het de hoogste tijd om de geest van God op de troon van je leven uit te nodigen en hem te vragen om je kracht te geven om de zonde in je leven te overwinnen, zodat we niet beschuldigd kunnen worden, niet vatbaar zijn voor beschuldigingen, nog van gelovigen, nog van ongelovigen. Onberispelijk. Ten tweede, vers 2, een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw. De man van één vrouw, nou het gaat hier, dit is geen verbod op polygamie. In de Griekse en ook in de Romeinse wereld was in principe polygamie, meer wijvigheid, dat je er meer vrouwen op nahoudt, niet toegestaan. Niet gebruikelijk. Daarom dat het niet waarschijnlijk is dat dit een verbod is op polygamie. Dat was niet het probleem in de gemeente. Sommigen menen dat een man ook nadat zijn vrouw is overleden niet opnieuw mag trouwen. Er staat, zo zegt men dan, de man van één vrouw, punt uit. De vraag is natuurlijk of dat redelijk is. De apostel Paulus zegt dat met de dood het huwelijk ten einde komt en in 1 Timotheus 5 moedigt hij de weduwe aan om te hertrouwen. Daarbij heb ik lange tijd gedacht dat ook een gescheiden man geen ouderling kan zijn, nog een diaken. Maar is dat juist? Want volgens de Bijbel leren wij dat er twee gronden zijn voor echtscheiding. En als de Heere deze twee gronden voor echtscheiding erkent, waardoor dus ook voor de Heere dat huwelijk ten einde is, dan is deze man de man van één vrouw en wordt dus aan deze kwalificatie voldaan. En deze tekst is ook wel zo uitgelegd dat een oudste getrouwd moet zijn en dat dus een alleengaande man nooit geen ouderling kan worden. Ik denk niet dat Paulus dit bedoeld heeft. Als een man gelooft dat God hem tot een celibatair leven heeft geroepen, is hij zeer wel in staat om een ouderling te zijn, zolang hij er in zijn relaties met vrouwen maar geen immorele of losse moraal op nahoudt en in zijn persoonlijk leven zuiver is. Weet u, in het Grieks staat er letterlijk een één vrouw man. Een één vrouw man. Misschien dat deze man vroeger, voordat hij Christus leerde kennen, de fout is ingegaan, maar nu staat hij alom bekend als een man die naar één vrouw kijkt en zijn hart aan één vrouw geeft, namelijk zijn eigen vrouw. Hij flirt niet met ieder jong meisje wat in een kort of te strak rokje voorbij komt en die haar lichaam etaleert. Wat dat betreft, misschien is het goed om dat hier ook maar eens te zeggen, wat dat betreft zijn er heel wat exhibitionistische christenvrouwen die hun lichaam tentoonstellen. Laten we daar zelf en ook als ouders op toezien dat wij ons lichaam niet etaleren, maar ons lichaam bedekken. Maar goed, deze man om wie het gaat heeft zijn ogen onder controle. Hij heeft een verbond gesloten met zijn ogen. Kijk, de eerste keer dat je iets ziet kun je het niet helpen. Maar die tweede keer ben je verantwoordelijk. En deze man heeft geleerd om die tweede keer niet te kijken. Hij heeft zijn gedachtenleven wat dat betreft onder controle. Hij fantaseert niet over andere vrouwen. Nee, hij is een één vrouw man. Zelfs in zijn gedachten. De Heer Jezus zegt, maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Een man die gekwalificeerd is voor deze belangrijke leiderschapsbediening in de plaatselijke gemeente is een één vrouw man. Als hij een één vrouw man is, dan leest hij vanzelfsprekend niet de Playboy. En bekijkt hij geen porno-sites of iets van die aard. En als hij op reis is en niemand hem ziet, stapt hij niet een of andere kiosk binnen om een paar bonoplaatjes door te bladeren, snel, terwijl niemand het weet. Nee, door internetfilters en gekuiste tv-kanalen beschermt hij zichzelf en zijn huisgenoten tegen pornografische afbeeldingen. Hij is een man die in alle opzichten één vrouw toebehoort. Zijn vrouw. Broeders, u begrijpt, het gaat hier om je hart. Het gaat hier om het innerlijk. Natuurlijk alleen de Heere God en u zelf kent uw innerlijk. Niemand van ons is volmaakt. Maar de Heere wil dat wij, broeders, op dit terrein sterker worden en groeien. Alleen de mannen die op dit terrein de reuzen in hun leven hebben verslagen en groeien, kunnen als opzieners, als ouderlingen in het ambt worden aangesteld. Alleen wanneer God de Heilige Geest de zeggenschap heeft in jouw leven, ben je in staat tot een godvruchtig leven en ben je gekwalificeerd tot deze leiderschapspositie. Maar we zullen daar wel keer op keer toe vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Er zijn misschien mannen in ons midden die dit afdoen, schouderophalend en denken het zou wat. Misschien doe je het af als preuts. Wat kleinzielig gedoe dat daar bij jullie over gesproken wordt. Waar maak je je druk om, man? Elke gezonde man doet dat toch? Je doet er toch niemand kwaad mee? Toch moet jij na afloop toegeven dat je je vies en bevuild voelt. Ook in de wereld wordt er op die manier over gesproken als een vieze oude man. De Heere wil dat wij als mannen schoon zijn, rein. En de enige manier om schoon te worden is door ons te laten reinigen. Door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Een één vrouw man, de man van één vrouw. Drink aan je eigen bron, man. En hou er niet meerdere op na, zegt de spreukenbrief. Als je bedenkt dat de oudste namens de hemelse bruidegom leiding geeft aan zijn bruid. En de hemelse man, bruidegom, voor geen moment naar een ander kijkt dan naar zijn ene vrouw, zijn gemeente. Dan behoor jij als geestelijk leider van zijn gemeente een man te zijn van één vrouw. Ten derde, een opziener nu moet zijn beheerst. Dat betekent niet emotioneel onevenwichtig, nee, juist evenwichtig, uitgebalanceerd. Het gaat erom dat je niet door emoties of gevoelens geleid wordt, niet meegaan in emotionele excessen, om in aanmerking te komen voor het geestelijk leiderschap van de plaatselijke gemeente, om geestelijke beslissingen te kunnen nemen, om verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet een man helder kunnen denken en zich niet in zijn beslissingen door emoties laten meeslepen. Hij is beheerst, hij is in staat om zijn hoofd koel te houden, hij moet in staat zijn de dingen objectief en ook in verhouding, proporties te kunnen beoordelen, te kunnen overzien. Nu, voor sommige mannen is dit heel moeilijk. Want zo gauw als iemand het niet met hen eens is, en dat zie je soms al in het huwelijk gebeuren, reageert hij geagiteerd. Je ziet dat de aderen in zijn nek opzwellen, zijn stem verandert een beetje, om het moment dat iemand het in het gezin of daarbuiten het niet met hem eens is. Ze kunnen het gewoon niet accepteren dat iemand een andere mening heeft. En wanneer zij in een geven-nemen situatie van een oudste raad terechtkomen, waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kunnen zij het hoofd niet koel houden en raken oververhit, waardoor zij niet in staat zijn om onbevooroordeeld op grond van de Heilige Schrift tot een heldere beslissing te komen. Daarom dat de Heere zegt, een opziener nu moet zijn beheerst, nuchter. Ten vierde, vers 2, een opziener nu moet zijn bezonnen. Ook dat woord draagt het woord nuchterheid in zich. Het gaat om een serieus, sober, ingetogen leven. Niet dat een oudste geen gevoel voor humor mag hebben, integendeel zelfs. Het is een pre wanneer je om jezelf in sommige situaties kan lachen. Wat dat betreft wordt er ook in het bestuur nu al en ook straks waarschijnlijk in de oudste raad heel wat afgelachen. Nee, het gaat er hier om dat je als oudste geen paljas bent. Geen flauwe vent die zich er met een jantje van leien van afmaakt. Met andere woorden, hij moet wijs zijn, verstandig, beleidsvol, oordeelkundig. Daar gaat het hier om. Ten vijfde, vers 2, een opziener nu moet zijn eerbaar of fatsoenlijk. In het Grieks staat hier een heel bekend woordje, kosmion. Dan hoor je het woordje kosmos in. En dat betekent ordelijk. Oudsten moeten kosmion zijn. Ordelijk. Dat wil zeggen beheerst, respectvol, eervol. Een oudste moet innerlijke beschaving hebben. Het gaat hier om mannen die hun leven onder controle hebben, omdat de geest van God hen onder controle heeft. Omdat de geest van God orde heeft gebracht in de chaos van hun leven. Ja, hun fysieke, mentale, morele en geestelijke leven is op orde. Ze zijn met andere woorden niet verward of chaotisch in hun denken en leven. Ze weten op een goede manier met hun tijd, hun financiën om te gaan. Ze worden niet gekenmerkt door wanorde of chaos of verwarring, maar tegenovergestelde orde. Weet u, als in de gemeente alles ordelijk moet verlopen, dan behoren de mannen die leiding geven aan de gemeente ook orde te hebben in hun eigen leven. En alleen door onder controle van de Heilige Geest te leven, kunnen wij deze controle, deze orde in ons leven aanbrengen. Want hij is de geest van orde, hij is niet de geest van wanorde, 1 Korinthe 14, maar de geest van orde, zelfbeheersing, beschaafd. Ten zesde, vers 2, een opziener nu moet zijn gastvrij. Gastvrij, dat betekent letterlijk, het woord wat hier gebruikt, een liefhebber van vreemden. Een liefhebber van vreemden. Hij moet met andere woorden een vreemde, van nieuwe mensen moet hij houden om in aanmerking te kunnen komen voor de functie van ouderling. Het gaat erom dat oudsten de vreemden of de bezoekers, de nieuwe mensen, hartelijk en vriendelijk tegemoet treden. Het zijn geen mensen die zich helemaal beperken tot een klein kringetje, maar het zijn mensen die outgoing. Ze zijn gericht op de ander. Ze zijn gericht op nieuwe mensen. Ze zoeken het niet in de veilige kring van alleen maar de oudste of een kleine vriendenkring. Nee, ze staan juist open naar buiten toe. Hij is een man die open oog heeft voor nieuwkomers en bezoekers. Hij zoekt hen op, heet hen welkom, beantwoordt eventuele vragen. En hij geeft hen het gevoel dat ze welkom en dat ze thuis zijn. Hij is een man die met instemming van zijn vrouw een open hart en huis heeft. Hij nodigt mensen bij zichzelf thuis uit. In het bijzonder de nieuwe mensen in de gemeente. Zijn huis is een huis van de Heere. En zijn huis staat open om de Heere te dienen. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen. Gastvrijheid, liefde voor vreemden, hartelijk, open, toegankelijk, benaderbaar. Heeft een lage drempel in zijn leven, is een man waar je op toestapt. Een benaderbaar mens. Dat zijn belangrijke kenmerken voor een oudste. En als jij het ambieert om oudste te worden, leg je daar dan op toe. Dat betekent dus ook dat je gericht bent op die ander. Dat je geen contact legt met die ander om daar zelf al uit te halen. Nee, het gaat in het contact met de ander om die ander. Hoe kan ik er zijn voor jou? Hoe kan ik jou zegenen? Ten zevende, vers 2, een opziener moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Een oudste moet met andere woorden een man van het woord zijn. Zijn onderwijs is onderwijs van het woord. Hij is, zoals 1 Timotheus 5 dat zegt, een man die arbeidt in het woord en in de leer. In prediking en onderricht. Of zoals Titus 1 vers 9 dat zegt, hij is een man die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Nou, je begrijpt, daarvoor zal hij tijd moeten investeren in de bestudering van het woord van God. Er moet een man zijn die zijn verstand en ziel doordrenkt met het heilig woord van God. De wortels van zijn leven heeft hij verankerd in dat woord. Daar put hij uit, daar leeft hij uit. Een man die het woord memoriseert en naar dat woord leeft en het voorleeft. En die de bekwaamheid heeft om dat woord ook met anderen te delen. Nee, er staat niet dat een ouderling een begaafde spreker moet zijn. En nergens staat dat oudsten geweldige redenaars moeten zijn. Nee, het gaat erom dat een oudste in staat moet zijn om het woord van God door te geven. En dat doet hij allereerst in zijn persoonlijk leven, naar zijn vrouw en naar zijn kinderen. Daar begint het. In de praktijk van je dagelijks leven, leef je vanuit het woord en onderwijs je dat woord in de gezinssituaties. Je houdt ervan om over de Heer te spreken. Je vindt het fijn om de Bijbel te openen. En je bent vertrouwd met de leer van de schriften. Nou, de een doet dat het beste in een 1-op-1 situatie. Informeel, bij een kop koffie. De ander doet dat weer beter in, zeg maar, in kring of een groepsverband. Maar hoe dan ook, een ouderling is wel een man van het woord. Hij is geen mensenbehager. Hij is een Godbehager. Hij houdt zich altijd vast aan dat woord. Hij weet zich met handen en voeten gebonden aan dat woord. En als de Bijbel zwijgt, zwijgt hij. En als de Bijbel spreekt, spreekt hij. Omdat hij gelooft dat daarin de Heere God geëerd wordt. En de gemeente en alle die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, gediend worden. Daarom, broeders, laten wij ons leven verankeren en vastleggen in dat woord. Laten wij Gods geopenbaarde gedachten in het woord tot onze gedachten maken. En dan zullen wij in staat zijn en gekwalificeerd zijn om het werk te doen waartoe de Heere ons roept. In Handelingen 20 lezen wij dat een oudste in staat moet zijn om de kudde tegen de wolven en tegen dwaalleraars te beschermen. Hoe zou hij dat kunnen doen als hij niet zelf doorkneed is in de Heilige Schrift? De geestelijke leiders zullen vele belangrijke en cruciale beslissingen moeten nemen voor de gemeente. Op basis waarvan gaan we deze beslissingen nemen? Welke principes hanteren wij in onze besluitvorming? De enige manier waarop een oudste voldoende wijsheid heeft om deze besluiten te kunnen maken, is als hij zijn hersencomputer gevuld, geprogrammeerd heeft met het heilig woord van de ene ware levende God. En dat is wat hier gezegd wordt. Een opziener moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Hij moet een man van het woord zijn. Zoals je een één vrouw man bent, zo moet je eigenlijk een één boek man zijn. Het boek van God. Ten achtste, vers 3. Niet verslaafd aan wijn, niet aan de wijn verslaafd. Nou, de beste manier om niet aan de wijn verslaafd te raken is door er helemaal niet van te gebruiken. Dat staat niet in de Bijbel. Maar in onze cultuur met bijna 1 miljoen problematische drinkers, / alcoholisten in Nederland, is dat misschien een raadzaam idee. Daarbij is de wijn in onze cultuur veel sterker dan in Bijbelse tijden, waar de wijn sterk verdund was met water, omdat je het water niet zo kon drinken, omdat het verontreinigd was. Maar nogmaals, het veiligste is volgens mij totale onthouding. Maar de Bijbel zegt dat niet. Maar de Bijbel zegt dit wel. In Efeze 5 vers 18. Bedrink u niet aan wijn. En dat betekent dat je als christenman niet onder invloed komt. Dat betekent dat jouw vrouw je nooit, zeg maar, laveloos in huis vindt. Jij bent niet onder invloed van wijn. Mag je geen glaasje wijn drinken? Nou, de Bijbel zegt dat je dat best wel mag. En je mag best wel een beetje een glaasje bier drinken, maar je mag nooit onder invloed komen. En als je merkt dat je onder invloed komt, doordat je wat losser wordt, dat wil zeggen losbandiger, de banden worden wat opgerekt, dan zegt de Bijbel, stop. Stop. En bij de een is dat bij een half glas en bij de ander bij een glas of anderhalf glas. Maar dan is het echt wel gedaan ook. Word niet dronken van wijn, zegt de Bijbel. Niet aan de wijn verslaafd. Met andere woorden, oudsten moeten niet onder invloed van wijn komen. Trouwens, dat geldt voor elke christen. En dat gaat niet alleen om alcohol, maar om elke verslaving. Het gaat hier eigenlijk niet alleen maar om dat alcohol, maar elke verslaving. Dat zou pornoverslaving kunnen zijn, maar ook eetverslaving of nicotineverslaving. Wat is jouw verslaving? Een oudste hoort geen slaaf te zijn. Ja, hij hoort wel een slaaf te zijn. Een doulos. Van één. Niet van alcohol. Niet van nicotine. Niet van porno. Of iets anders of van eten. Maar hij hoort een slaaf te zijn van Jezus Christus. Eén is uw Heer. En laat u niet door iets anders knechten, zegt de Bijbel. Ten negende, vers 3, niet vechtlustig of opvliegend. Met andere woorden, niet snel op de teentjes getrapt, geen driftkikker. Niet snel over de rooien, niet overgevoelig, niet defensief. Niet iemand die achter elkaar, als er wat gebeurt, de luiken van zijn hart in het slot gooit en dan niet meer benaderbaar is. Iemand met lange tenen kan een oudste vergadering verlammen, waardoor er geen vrijheid van spreken meer is. Een oudste kan geen opvliegend karakter hebben. Titus 1 vers 7 zegt, een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend. Dat is hetzelfde gegeven. Niet snel boos en gekwetst en in het verweer. Bedoel je soms dat? En dat de andere oudsten door de week denken, nou, hoe kan ik het beste nu deze situatie aanvliegen? Hoe kan ik weer contact met hem krijgen? En kan een gesprek aangaan waarin de meningen sterk uiteenlopen, zonder boos, geïrriteerd, toornig of beledigd te worden. Niet opvliegend. Maar wat moet je dan wel? Nou, ten tiende, welwillend. Zie je dat? Vers 3. Welwillend. Dat is vriendelijk, toegeeflijk, voorkomend, hartelijk, inschikkelijk, redelijk. Oudsten moeten bepaalde dingen over hun kant kunnen laten gaan als het niet om hoofdzaken gaat. Ze moeten geneigd zijn om in een verschil liever onrecht te lijden en beschadigd en beledigd te worden dan halstarrig op eigen gelijk te blijven staan of met gelijke munt terug te betalen. Deze man heeft de wijsheid van boven. Jacobus zegt, de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten. Onpartijdig, ongeveinsd, welwillend, voor reden vatbaar. En dat betekent gemakkelijk te overreden, te overtuigen. Dat wil zeggen dus geen stijfkop, niet halstarrig, niet onbuigzaam. Weet u, op basis van nog wat pastorale gesprekken moet ik zeggen dat veel vrouwen op grond van deze kwalificatie zouden zeggen, voor een oudste moet je maar niet bij mijn man zijn. Het is bepaald niet gemakkelijk om mijn man te overtuigen. Hij is eigenlijk helemaal niet bereid om naar mij te luisteren. Als ik soms ergens anders over denk, staat dit eigenlijk helemaal niet voor open. Of droomt hij net zo lang door, overreed hij net zo lang totdat hij zijn zin krijgt. En ik ben er maar mee gestopt om het te proberen. Ik ben er, want hij praat me onder de tafel. Zo'n man kan onmogelijk oudste zijn. We hebben open mannen nodig. Die bereid zijn om te luisteren. Die bereid zijn om hun mening te herzien. Die openstaan voor de geest van God en andere geestelijke leiders. Niet dat alles unaniem besloten hoeft te worden, want al deze woorden, nuchter en bezadigd en beschaafd en niet opvliegend of strijdlustig, dat zijn juist woorden die aangeven dat er regelmatig gegeven en genomen moet worden. Dat je regelmatig moet vieren, dat je regelmatig moet geven. In de gemeenteraad of de kerkenraad moet ik zeggen, moet je regelmatig toegeven. En als je dat niet kan, stuit je op problemen. Een oudste moet welwillend zijn. Ten 11e, vers 3, een oudste moet niet strijdlustig zijn. Hierbij moeten we vooral denken aan het vermijden van een woordenstrijd. Het eigen gelijk, verhitte discussies. Zoek zoveel mogelijk binnen de Bijbelse kaders, let goed op wat ik zeg, zoek zoveel mogelijk binnen de Bijbelse kaders de harmonie. Een oudste moet niet strijdlustig zijn. Nu, afgelopen vrijdagavond hadden we dat doopdebat in Gouda. En er was iemand naar Arjan Baan toegekomen. En die had gezegd, maak er vuurwerk van, hè. En Arjan Baan had de geestelijke inslag om te zeggen, dat doen we niet, broeder. Dat doen we niet. We zoeken geen vuurwerk. Doordat we de sterkste willen zijn. We zoeken geen haantjesgedrag in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Een oudste moet niet strijdlustig zijn. Het is een man die zich laat zeggen. Ten 12e, vers 3, niet geldzuchtig of niet uit op schandelijke winst. Letterlijk staat er geen liefhebber van geld. Als iemand altijd met geld bezig is, hoeveel hij verdient of hoeveel opslag hij verwacht, hoeveel hij kan besparen, altijd maar bezig met geld, 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 geld. Zijn leven wordt gedomineerd door geld. Dat is niet iemand die in staat is om de gemeente van de Heere leiding te kunnen geven. De Bijbel zegt, niemand kan twee heren dienen. Wie geld lief heeft, kan nooit een goed dienaar van Christus zijn. Paulus waarschuwt in 1 Timotheus 6, geldzucht is een wortel van alle kwaad. En door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Iemand die geld lief heeft, die er altijd maar mee bezig is, is niet gekwalificeerd om oudste te worden. Niet geldzuchtig, integendeel. Het moet een man zijn die geleerd heeft om offervaardig te geven voor het werk van de Heere. Die bereid is om zijn hebben en houden te delen met anderen. Hij moet in ieder geval geen liefhebber zijn voor geld. Dat betekent ook dat hij met zijn eigen financiële middelen op een goede manier kan omgaan. Dat hij gul aan het werk van de Heer offert en het resterende deel wijs beheert en niet over de balk gooit. Er zijn wat dat betreft veel mensen die niet geleerd hebben om met geld om te gaan. Misschien wel omdat we het in Nederland zo goed hebben. Hierin speelt een voorbeeldfunctie van papa en mama een belangrijke rol. Papa en mama, zoals u met geld omgaat, zo gaan uw kinderen later met geld om. Geef ze het goede voorbeeld. Oudsten moeten goede rentmeesters zijn en geen liefhebbers van geld, niet geldzuchtig. Ten 13e vers 4, een goed bestuurder van zijn eigen huis. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Vers 5, Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Een oudste is op de eerste plaats een geestelijk leider voor zijn vrouw en zijn kinderen. De geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente hebben geleerd om geestelijk leiding te geven in een miniatuursetting van hun eigen gezin. Als de kinderen voortdurend ongehoorzaam zijn, met een grote mond spreken, onbeleefd, ongemanierd, dan is deze man waarschijnlijk een man die zijn leidersverantwoordelijkheid in het gezin verwaarloost en misschien voor het grootste deel aan moeders de vrouw overlaat. Een leider is zowel thuis als in de gemeente een leider. Je kunt niet in de gemeente een leider zijn terwijl je het thuis allemaal laat versloffen. Als jij thuis een rommeltje van maakt, dan ga je er ook in de gemeente een rommeltje van maken. De gemeente mag geen huishouden worden van Jan Steen. Een één zootje is genoeg, er moeten niet twee zootjes komen. Zo iemand is dus niet gekwalificeerd om oudste te worden. Eerst thuis de boel op orde, vers 5. Als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Dat woord zorg dragen is een ander woord voor leiderschap. Het wijst op management, besturen, gezag, controle. Met andere woorden, je hoort je eigen kinderen onderdanig te hebben, te houden. Gehoorzaam, gedisciplineerd, ordelijk, beleefd. Dat moeten onze kinderen. Ik weet wel, broeders en zusters, dat is niet modern. Zo gaan we, in deze wereld gaat men niet meer zo om met de kinderen en de man-vrouw relatie. Maar dat is wat de Heer ons ten goede voorhoudt. Het is een hoge maatstaf voor een hoog ambt. Ten 14e, vers 6, hij mag geen pas bekeerde zijn. Letterlijk staat hier een nieuweling. Dat wil zeggen iemand die nog maar net op de weg is. Die Christus nog maar net heeft leren kennen. En waarom dan niet, vers 6b, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Weet u, pas bekeerde moet geleerd worden, toegerust worden. Ze moeten geleerd worden wie de Heer is. Door zijn woord. Ze moeten vertrouwd gemaakt worden met het woord. Ze moeten in de gelegenheid gesteld worden om te groeien en te leren, door te helpen en te dienen in de verschillende bedieningen van een plaatselijke gemeente. Maar er is één taak waartoe zij niet gekwalificeerd zijn, en dat is de belangrijkste leiderschapstaak in de plaatselijke gemeente. De oudste raad. Hij mag niet een pasbekeerde zijn, waarom niet? Nou stel je voor, hè, want dat gebeurt, dat je iemand in de gemeente binnenkomt en die heeft in 1, 1,5, 2 jaar meer bijbelkennis dan iemand die al 25 jaar lang op de weg is. Nou, dat is tot beschaming van de mensen die al 25 jaar op de weg zijn en naar de tijd gerekend leraars zouden moeten zijn. Maar deze broeder, die is tot Christus gekomen, hij heeft een honger, hij heeft zich laten toerusten, hij heeft een fenomenale bijbelkennis. 1,5 jaar geleden tot geloof gekomen. En de gemeente zegt, nou deze broeder heeft zoveel kennis, laten wij hem aanstellen om oudste te worden. En de Bijbel zegt, niet doen, niet doen. Waarom niet? Vers 6b, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. De duivel is om zijn hoogmoed geoordeeld. Weet u, dat is een groot gevaar binnen elke gemeenschap. Maar zeker binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Een van Satans krachtigste wapens om broeders en mannen en vrouwen onderuit te halen is hoogmoed, opgeblazenheid, trots, naast je schoenen gaan lopen. Je eigen waarde ontlenen aan je positie. Ik heb het zien gebeuren. Ze wilden oudst worden en eindelijk waren ze oudst. Ze liepen als een soort pauwtjes door de gemeente. En dat is ook waarop ze onderuit zijn gegaan. En waardoor ze beschadigd zijn en teleurgesteld zijn, ze soms verbitterd zijn. Mogen de Heer het verhoeden, dan welke pasbekeerde dan ook de snelle leiderschapsfunctie krijgt toegewezen in de plaatselijke gemeente, waardoor hij naast zijn schoenen gaat lopen. En wij kunnen dat helpen voorkomen door geen pasbekeerde voor te dragen. Hij mag niet een pasbekeerde zijn. Ten 15e en tot slot. Hij moet zowel in als buiten de gemeente goed bekend staan, vers 7. Hij moet goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Weet u, een van Satans krachtigste wapens om de naam van de Heer te schande te maken en het evangelie getuigenis te zwakken, is om de leiders van de gemeente in opspraak te brengen. Dan zeggen de buitenstaanders, kijk eens naar die gemeente. Weet je wie daar vooraan in de kerk zit? Weet je wie daar in het ouderlingenbankje zit? Weet je wat hij op maandag doet? Weet je hoe hij met zijn werknemers of gevers omgaat? Weet je dat hij in het duister de katjes knijpt in het duister? Weet je wat hij allemaal doet? Wat hij uitspookt? Dan komt de oudste en ook de gemeente in opspraak en wordt het getuigenis van de plaatselijke gemeente ondergraven. De Bijbel zegt, hij moet een goed getuigenis hebben van de buitenstaanders. Gunstig of goed bekend staan bij de buitenwacht. Broeders, wat een lijst. Hoe staan we ervoor? Heb je het een beetje bijgehouden voor jezelf? Hoe is de score? Hoe sta je ervoor in het licht van deze lijst? Dat is een behoorlijk zwaar examen als je dit allemaal zo op een rijtje zet. En niemand van ons voldoet 100% aan wat de Heere hier vraagt. En toch, de Heere vraagt niet het onmogelijke. Hij stelt geen onmogelijke eisen. En een oudste hoeft geen schaap met 5 poten te zijn. In principe zijn alle kwalificaties die Paulus hier noemt de kenmerken van het normale christelijke leven. Al deze dingen horen eigenlijk bij een ieder van ons, mannen en vrouwen, gevonden te worden. Maar alleen onder invloed van de Heilige Geest. Een leven geworteld in het woord en in de gemeenschap met Jezus Christus, kunnen wij het normale christelijke leven leven en waardig geacht worden tot zulk een hoge roeping. Ik weet niet of het u bij het lezen is opgevallen, maar zowel in vers 6 als in vers 7 wordt in relatie tot de oudsten over de duivel gesproken. Dat is niet voor niets. Oudsten hebben de bijzondere aandacht van de vijand van God, de Satan. Oudsten staan regelmatig bloot aan het spervuur uit het rijk van de duisternis. Zowel van binnenuit als van buitenaf. Daarom, broeders en zusters, zou u in uw persoonlijke gebeden en thuis, in gebed als een muur om het bestuur nu en straks om de oudsten willen heen staan en hun gezinnen, bid hen de bescherming en de wijsheid van de Heere toe. Dit is een betrouwbaar woord, broeders en zusters. Mogen God het geven dat alle mannen, broeders, het ambiëren om op een dag opziener te worden van deze plaatselijke gemeente, getuigenis van Christus in Overberg. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.